Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van Eijden. Samen met Broes Stol en Marten Haven.
Het is overal, hè. De keukenkampioen-divisie wordt verneukt door geld. De Champions League wordt verneukt door geld. De Supercup wordt verneukt door geld. We spelen het WK in Qatar.
De donderdag. Meestal de grappigste dag van de week. Vol met grapjes, City. En vandaag de daily met Broes Stol, Marten Haven.
Goedemorgen nog. Middag al.
Ja, Lars. Middag. Ja. We nemen dit altijd na middaguur op, Mart. Ja, altijd. Voelt... Weet je wel, we werken 's ochtends.
Podcast is tijdloos ook, toch?
Ja, podcast is tijdloos. Ja,
ik kan hier echt een hele diepe zucht om laten. Ja? Ik doe het niet.
Nee, ik zou het ook niet. Even... Misschien een puntje voor de fulltimers meeting van morgen. Ja, hoe zitten jullie erin?
Lekker wel.
Ja?
Ja, flink geluncht net. Nou, beetje over voetbal lullen.
Vanavond Nederland zelf al. Vooral jij hebt er dan onwijs veel zin in, Broes, toch?
Ik vind Nederland zelf echt heel leuk.
Jij agenda altijd.
Ja, en dat vond ik ook wel heftig om te horen trouwens.
Ja, heb je dat niet?
Nee, ik zet Nederlands elftalwedstrijden niet in mijn agenda. Ik heb ze van Gert standaard gesynchroniseerd, maar ja, Nederland-Polen hoef ik niet 4 maanden van tevoren al...
Ik doe het ook zeker niet 4 maanden van tevoren, maar wel wat korter als het volgt. Het is tenslotte ook mijn werk. Dus een beetje rekening
mee houden. Ja, maar ik denk wel gewoon dat altijd leuk is in de daily, als je dan verschillende soorten mensen hebt.
Zeker weten,
van,
man.
Ik zie Interland-weken echt als vrije weken en dan... Ik kijk echt wel vaak het Nederlands elftal, zeker.
Maar je hebt er niks mee.
Nee, nou ja.
Je voelt het
ik
niet
bedoel,
echt.
Straks als die 1-0 tegen Senegal valt, dan zet ik ook mijn leeuwenkop op en worden we wereldkampioen.
Ja, maar eindtoernooien zijn anders, man.
Ja.
Maar heb jij dat wel? Dan heb jij echt...
Ik heb wel echt zin in vanavond, man.
Waar ben je dan benieuwd naar, oprecht?
Gewoon sowieso naar de keuzes die hij nu al gaat maken. Want hij laat wel volgens mij een beetje doorschemeren dat hij toch al een beetje wil toewerken naar vast team.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik bedoel, je gaat op linksback is denk ik het... grootste discussiepunt misschien wel.
Ja.
Op middenveld wat interessante keuze om te maken. Dus ja, ik ben daar wel echt benieuwd naar. Ja. En ik moet zeggen, ik vind ook wel... kijk natuurlijk regelmatig, kijk je naar Barcelona of zie je de Eredivisie spelers, zie je natuurlijk sowieso, tenminste zien wij denk ik sowieso altijd. Maar het is ook alweer, om ze even in een andere sfeer te zien, vind ik altijd wel weer mooi. Andere context.
Er zijn natuurlijk ook best wel een hoop spelers die je eigenlijk relatief weinig aan het werk ziet.
Ja.
Maar... bijvoorbeeld die formatie, die lijkt nu wel redelijk vast te staan. Een soort 3-4-1-2. En dat vind ik eigenlijk best wel opmerkelijk. Want ik had het idee toen Chelsea bijvoorbeeld de Champions League won in die 3-4-3 van Tuchel. Daar dacht ik, daar zit best wel een formatie in voor het Nederlands elftal bijvoorbeeld. En op een bepaalde manier is natuurlijk Memphis niet een diepgaande spits. Maar ik denk dat hij best wel in zo'n 4-3-3 of 3-4-3 zou kunnen spelen.
Maar,
en volgens mij overweegt hij dat helemaal niet. Hij wil per se een nummer 10.
Maar het komt daar toch wel een beetje op neer.
Ja, maar je hebt nu wel Berghuis als nummer 10. En ik vraag me af of je niet gewoon betere spelers op kan stellen als je gewoon 3 aanvallers hebt in plaats van een teruggetrokken driehoek.
Ja.
Hij kiest toch heel erg daarvoor. Hij heeft toch wel eens gezegd dat hij het in Nederland vindt ontbreken aan buitenspelers. Dat je dan vooral op rechts in de problemen komt.
Ja, dat heeft hij zeker gezegd. Maar ik denk, die met van Chelsea was ook niet met klassieke buitenspelers, toch?
Nee, dat was echt aan de binnenkant. Ja. Weet je, en volgens mij...
Maar dan bedoel je denk ik een Donnarumma.
Ja, zeker.
Dus die komt natuurlijk terug van blessure. Misschien is dat wel... Ja, ik denk dat hem...
Ja, Bergwijn, Memphis, Donnarumma. Dat lijkt mij echt een heerlijke aanval.
Mij ook absoluut. Ja. Maar zou Berghuis spelen, denk je?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, er moet nummer 10 komen, toch? En nou ja, ik denk dat Klaas, zeker als hij bij Ajax niet speelt, wel meegaat. Maar als wissel. En dan zit er volgens mij geen topper boven Berghuis.
Nee.
En ik vraag mezelf af of Berghuis die topper is.
Ja, in de wedstrijden van Oranje tot nu toe, in deze Nations League.
In deze rol, in deze formatie en zo. Bij Ajax is het heel erg wisselig. Dus op het moment dat hij echt alleen maar in de kleine ruimtes terechtkomt, dan wordt het lastig. En als hij wat ruimte krijgt, wat je bij het Nederlands zelf al met dit voetbal vaak wel krijgt, dan vind ik hem een hele goede speler. En ook op nummer 10. Ja. Bij Ajax zie ik hem liever als nummer 8, als hij het spel iets meer voor zich heeft, iets meer ruimte.
Het gekke is zeg maar dat die ruimte krijgt hij in de topwedstrijden met Oranje natuurlijk. Ja. Want dat zou je tegen Qatar en Senegal niet krijgen, denk ik. En dan vraag ik me persoonlijk af, kan hij mee in de topwedstrijden? Kan hij mee op het niveau van Spanje, Duitsland, Frankrijk?
Hij heeft dat nog nooit echt zo laten zien natuurlijk. Hij heeft vorig jaar Champions League gevoetbald voor het eerst. Toen deed hij het eigenlijk wel redelijk goed in de poolfase. Maar goed, hoe sterk was die pool, kun je je achteraf afvragen. Hè? Sporting, Dortmund. Ik heb daar ook mijn vraagtekens bij. Sowieso bij dit Nederlands elftal, als ik de verwachte opstelling van vanavond zie, dan heb ik sowieso wel hier en daar wat vraagtekens. Ik had dus vanochtend, we zitten dan in dat draaiboek te werken en die verwachte opstelling kwam erin en keek daarnaar. Toen dacht ik van, wow, ik heb echt totaal geen vertrouwen dat Nederland wereldkampioen kan worden met dit elftal.
Ik heb dat echt niet, man.
Nee?
Ik vind het wel echt best wel een mooi team eigenlijk.
Ja?
Ja, waar zitten die twijfels?
Nou, ik zat te kijken van, we hebben het al jaren over die sterke laatste linie. En dan zie ik opeens Nathan Akede staan. En dan denk ik van
doe je hem tekort.
Jij zegt, een verdediger die de helft van de wedstrijden bij Manchester City, een van de beste teams ter wereld heeft gespeeld, zeg je maar, schrik je wel een beetje
van. Nee, maar gevoelsmatig was anderhalf jaar geleden, toen Stefan de Vrij de beste verdediger van de Serie A was, toen we van de licht echt nog, die hadden we echt op een voetstuk staan in plaats van wisselspeler bij Juventus en hiervoor, of nu bij Bayern.
Virgil van Dijk
in de vorm van zijn leven. Dus nu maakt dat minder indruk. Nou ja, de keeper, daar hebben we het al een paar keer over gehad.
Dat is vooral
week.
Waar ik me zorgen om maak, man.
Keept
fantastisch voor NEC. Prima. Ja, ik
vond dat
nog
dus tegen Utrecht ook wel meevallen.
Ja, ze hadden wel toch echt goede reddingen.
Ja, maar heeft ook wel echt 5 uittrappen over de zijlijn geschoten.
Ja, maar ja. Ja, liever dan andersom. Dat al die ballen aankomen.
Ja, maar hij heeft toch ook best wel een hoop ballen die niet vast had, wat op zich niet erg is, die toch natuurlijk weggewerkt werden door die NEC-verdediging, maar als daar...
Nee, ik snap wel wat je bedoelt, maar... En ik snap ook wel wat jij bedoelt, alleen we hoeven ons toch nog steeds geen zorgen te maken, omdat we toch nog steeds wel echt topspelers hebben.
Prima.
Virgil van Dijk, Jurien Timber.
Ja, dat centrum, dat staat buiten kijf. Maar als je dan kijkt naar de backs, wie zou je daarop stellen?
Dumfries, geen twijfel.
Nee, en links?
En ik zou me laatst jou opstellen, denk ik, boven Blind.
Maar in elke wedstrijd? Dus ook tegen Qatar en Senegal?
Nee, ja, dan zou je weer voor Blind kunnen opteren.
Ik vind een lekker dynamisch duo. Je kan echt per wedstrijd kijken wat je nodig hebt. Nee. En ik zou me laatst in wedstrijden dat je verschillende mindere bent opstellen. Maar Blind in wedstrijden dat je moet gaan voetballen en de ruimte moet gaan vinden.
Ja, dat lijkt me logisch. En dan daarvoor, Frenkie de Jong en Koopmeiners?
Ja, ik word daar dus ook al vrolijk van. Want ik vind Koopmeiners het echt heel goed doen.
Ja. Vorige interlandperiode opteerde ik ook heel erg voor dat. Toen was het nog veel meer een vraagteken dan dat het nu is misschien.
Ja, er was natuurlijk een tijd dat Wijnaldum nog wel op de achtergrond een beetje in beeld was van die zal uiteindelijk wel meegaan. Maar ik denk dat eigenlijk best wel zeker is dat die twee het worden. En dan Berghuis ervoor waarschijnlijk en dan Bergwijn en Memphis. Dan
maar dat is toch geen middenveld waar je wereldkampioen mee wordt? Een wisselspeler van Barça, Koopmeiners die het goed doet bij Atalanta.
Niet per se wereldkampioen.
Nee, maar we willen toch wereldkampioen.
Oké, maar wie? Wat moet het dan zijn?
Qatar ook.
Wat zei je?
Wat moet het dan zijn?
Nee, gewoon, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat er alternatieven zijn. Nee, ik zeg niet dat er alternatieven zijn. Ik zou
dus
ook
dan maar geen middenveld?
Daar gewoon.
Of een middenveld waar je wereldkampioen mee wordt of niet?
5 achterin, 5. Nee, maar even zonder gein. Het gaat er toch om of je wat we van dit elftal vinden en hoe sterk we het... Ik hoor Van Gaal zeggen dat ze nu verder zijn dan in 2014.
Nou, kijk naar de selectie. Het is zo raar als daar Jonathan de Guzman speelde en nu speelt daar Teun Koopmeiners.
Nee, maar toen had je wel gewoon echt een paar absolute wereldtoppers.
Ja, maar je had ook echt een hele hoop spelers waarvan je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je daarmee de laatste 4 bereikt?
Daryl Janmaat.
Ja. Martins Indy, de Vrij was toen echt nog helemaal niet indrukwekkend. Ik bedoel, of nou ja, in ieder geval een stuk minder indrukwekkend. Ik vind het wel echt een elftal
voorin,
wat... Ja, Robben van Persie.
Ja, en Sneijder.
Sneijder die... ik vond die niet.
Nou, die was wel zwaar getriggerd toen op dat moment.
Ja, maar ik vond het vooral een hele moderne voetballer toen. Ik vond hem niet uitblinken, enigszins in de buurt komen van 2010. Hij maakte vooral heel veel kilometers.
Ja, dat was ook niet normaal dat jaar 2010.
Nee, true. Maar, goed.
Still robbed van zijn
prijsie.
Maar dus jullie vinden dit Nederland zelf...
Ik zeg zonder twijfel wereldkampioen.
Nee, maar...
Ik ben niet zo negatief.
Nee, ik heb dat ook. Ik denk dat je goed genoeg bent aan de bal om zeg maar van Senegal en Qatar en zo te kunnen winnen. En ik sluit niet uit dat je ook tactisch en verdedigend sterk genoeg bent om het in ieder geval Spanje en Frankrijk fucking lastig te maken. Ik bedoel, daar kun je nog steeds van verliezen. Maar ik had in bijvoorbeeld 2014 had ik echt het idee van als het er hier om gaat, weet je wel, dan heb je geen goed genoeg elftal voor die landen. Nou ja, dat bleek anders, want hè, je bent eruit gegaan via penalties tegen Argentinië. Ja, ik denk dat dit elftal beter is.
Eens.
Nou, mooi.
Nou ja, vanavond...
Zijn we erover eens?
Vanavond,
dat gebeurt niet vaak.
Nee, tikken we het even af.
Ja.
Vanavond Polen in de Nations League. We kunnen nog steeds nummer 1 worden in die pool. Dan ga je zelfs het eindtoernooi organiseren. Maakt dat nog iets uit voor jullie?
Natuurlijk, ja, man.
Ja?
Echt?
Nee, dat brengt me echt wel een soort songfestival vibe erbij. Ja.
Maar uiteindelijk is het best een leuk toernooi.
Ik vind die Final Four vind ik wel lachen. Maar
het is echt veel leuker.
Ah, het is leuk als je erbij zit.
Ja,
maar ook dit voortraject, toch? Je speelt tegen tegenstanders die ongeveer gelijk aan je zijn. Hè? Je hebt die niet meer die superstomme oefenwedstrijd. Je hebt toch een klein beetje het idee dat het ergens om gaat.
Zeker, het is een enorme vooruitgang ten opzichte van een oefenwedstrijd tegen Kuala Lumpur. Maar ja...
Nu speelden we die niet vaak, maar Slowakije.
Nee, maar dat is ook uitvooral lastig. Maar ik bedoel, van dat soort wedstrijden, dat ging helemaal nergens.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Maar ja, ik sluit ook niet uit dat... Dat ze bij de FIFA uiteindelijk toch wel weer oefenwedstrijden tussendoor gaan plannen, hoor. Dat dat nog 2 jaar duurt en dat we dan weer...
We gaan het straks weer over een mooi proefballonnetje hebben, maar we keken ook nog eens...
Mag ik heel kort? Ja? Szymanski bij Polen. Vind je dat voor hem ook een lijpe test? Want ik ben daar wel benieuwd naar.
Hij heeft tot nu toe... Heeft hij het eigenlijk altijd best wel aardig gedaan bij Polen, hoor.
Ja.
Dus, ja,
ik heb dat nooit gezien.
Nee, ja, ik heb dat ook niet vaak gezien, maar wel heel vaak gehoord. Maar wat bedoel je met test tegen dit Nederlands elftal? Of hoe die in zo'n wedstrijd laat zien?
Ja, nou ja, kijk, op niveau.
Hij viel tegen PSV niet goed in. Heel slecht zo overdreven.
Ik vind hem zeg maar een supergoeie eredivisiespeler. En volgens mij kan Feyenoord hem voor tussen de 9 en de 11 miljoen overnemen. Ja. Ja, dit zijn wel wedstrijden waarvan je denkt van... als we hem voor 11 miljoen overnemen... dan moet je hem ook wel voor 20 miljoen kunnen verkopen. Nou ja, daarvoor moet hij wel dit niveau aan kunnen, toch?
True. Ja, nee, dat, in die zin is het...
Of in het niveau kunnen groeien. Ja. Dus vanavond is het niet een eindexamen voor hem. Het is onverwachts
en zo.
Ja, maar het is gewoon echt... Vanavond kan ik wel gewoon onbevreesd van hem genieten, weet je wel. Dit seizoen, als hij bij Feyenoord speelt, dan geniet ik met mijn ogen dicht. Hoe heet die TikTok-hype? Die chick die bijna blind is. Zo voel ik me een beetje.
Ja, ik weet wat het is, maar ik haat TikTok, jongen.
Ja, misschien kunnen we hem erin editen. Maar zij is schitterend. Maar zo voel ik me als ik wedstrijden van Feyenoord kijk en ik geniet van Szymanski dit jaar. Ik ben helemaal van slag. Wat? Jij gaat helemaal stuk.
Ja, ik vind een goede TikTok.
Ja, maar
hoe heet
laatst
je nou, joh?
TikTok, ja, misschien kan... Oh,
we hebben hier Charda. Charda, kijk.
Hi, ik ben Charda.
Bijna blind.
Vergaal.
Maakt ze die echt als een boomer bij.
We hebben het laatst over TikTok gehad. Volgens mij dezelfde samenstelling. Toen zei ik er ook niks van te snappen. Nee. Maar ik ben inmiddels over.
Hij is het jongste van ons drie ook.
Ja. Nee, maar ja, ieder zijn ding, toch?
Ja, man.
Ik bedoel,
schitterend.
Ik luister nog radio. Nee, dat is niet waar. Dat zou wel heel erg zijn.
3FM?
Koen en Sander show, ja.
Van Gaal kreeg tot nu toe redelijk veel tegendoelpunten met de topverdediging die wij hebben. Vanavond spelen ze tegen misschien wel de beste spits ter wereld, Lewandowski. Is dat dan echt een testcase?
Ja, ik weet niet, man. Dat is wel een beetje makkelijk ook, toch?
Mm-hmm. Ja, hij zegt het zelf.
Ja, oké, Lewandowski is een gruwelijke spits, maar je verdedigt natuurlijk wel een elftal en je verdedigt niet per se een spits. Ik bedoel, we hebben het toen bij Zweden gezien. Die voetbalden allemaal naar Ibrahimovic toe, waardoor het ook best wel voorspelbaar was.
Ja.
Dit Polen is beter dan dat Zweden toen was. Maar uiteindelijk ben je wel gewoon ultiem cliché met z'n elven en niet alleen met Lewandowski.
Het gaat denk ik meer over het algemeen. Denk ik. Ja, toch. Ik zou niet naar Lewandowski, maar hoe zijn je afspraken? En dat viel vorige keer eigenlijk best wel tegen. Ja, weet je, de tegengoals waren ook vooral... Eigenlijk dat je zo de fouten kon aanwijzen, weet je wel. Waar dat het organisatorisch eigenlijk gewoon niet goed was. Of restverdediging was er niet. Of de verdedigers stonden te ver uit elkaar. Dat de onderlinge afstand niet klopte. Dat was volgens mij toen heel duidelijk. En ik denk dat Van Gaal daar heel erg mee bezig is.
Ja, en ik denk dat ook het belang van deze wedstrijden daarin niet te onderschatten is. Want je hebt een super korte voorbereiding hierna nog. Dus eigenlijk moet het nu al wel bijna staan. Anders dan moet je dus echt tegen Senegal en Qatar daar nog verder aan gaan slijpen. En dat wil je niet.
Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik ben heel erg benieuwd of dat gaat gebeuren vanavond. Ik ben ook wel benieuwd, zouden jullie net als Tim Krul niet komen voor de penalty test?
Gruwelijk, vind ik dat.
Ja?
Ja, want hij heeft tegen Costa Rica heeft hij het maximale bereikt.
Ja,
door die pingels te stoppen als invallers. als invaller. En volgens mij is de kans dat je dat nog een keer krijgt echt heel klein. En daarvoor word je dus puur als specialist binnengehaald. Niet als de keeper die je bent bij Norwich, maar alleen om penalties te stoppen. Ja, dan snap ik heel goed dat je zegt, ik heb dit een keer gedaan. Dat is geslaagd, daarvoor kom ik oneindig terug in allerlei quizzen en andere tijden sportafleveringen en dat soort dingen. En nu ga ik gewoon lekker op vakantie.
Jij was gekomen, broers, voor de penalty test.
Ja, sowieso, man.
En maar jij zou ook echt, denk ik, als wij zeg maar goed hadden kunnen voetballen, dan was jij extreem trots geweest om voor Nederland zelf te komen.
Ja, het is gewoon Wout Weghorst.
Ja, goed.
Gewoon schreeuwen dat volkslied.
Voor jou is dat echt, want we hebben vaker dat soort gesprekken.
Er is toch bijna geen grotere eer dan dat je wordt opgeroepen als een van de beste in jouw tak van sport.
Nee, maar dat is natuurlijk zo. Vet. Maar ik bedoel, dat is ook een keer gewoon. Of zou jij dat altijd speciaal blijven vinden?
Ja, denk het wel.
Maar dat zou ik echt niet hebben.
Nee.
En bij Eagles? Wel.
Jawel.
Ja, dus dat is puur...
De link wat je ermee hebt. Ja, nee, het is niet een knopje in je hoofd. Het is gewoon wat je daarmee hebt. Ik heb veel meer met Deventer dan met Nederland.
Jij wil een referendum voor een onafhankelijk Deventer.
Maar dat is het toch?
Nee, ja, zeker. Ik heb ook meer met Hollingsveen dan met Deventer.
Nee, maar ik snap je wel. Want het zijn echt twee hele verschillende dingen. Ja, ik zou dat ook helemaal met het Nederlands zelf dan niet hebben.
Dan ga je toch ook niet kijken?
Je hebt nu gewoon vol PVV.
Ja, ik ga morgen. Jullie zitten morgen in de daily. Ja. Gaan jullie wel kijken?
Ja, sowieso. Ja,
tuurlijk gaan we kijken. Dan is het goed.
Ja.
En dan morgen weer lekker kritisch erin.
Ik denk 6-0 voor Nederland, man.
Ja?
Ja.
Wat denk jij, Mart?
Het is net alsof ik naast Lars van Velsum zit. Kom op, beuken. We pakken ze, die Polen. Ik denk 2-1 voor Nederland. En dat we ons verdedigen nog best wel wat zorgen moeten maken.
Dat er nog wat vraagtekens zijn. Ja, ik wilde ook zeggen 2-1, maar dan zeg ik 3-1. Dan gaan we door naar het selectiebeleid. Want een aantal cijfers kwamen er naar buiten. Het gaat de laatste tijd toch een beetje over Van Gaal, de Ajax-trainer. Aantal debutanten in Oranje sinds 2000. 30 Ajaxiden, 26 van PSV, 23 van AZ, 18 van Feyenoord en dan ook nog 8 van FC Twente. Dan gaat het ook over het aantal wedstrijden dat ze hebben gespeeld voordat ze geselecteerd zijn of gedebuteerd zijn. Bij Ajax is dat bijvoorbeeld 34,5 en bij PSV alweer 85,5. Denken jullie dat er een Ajax-factor in het selectiebeleid zit?
Ja.
Eerst, zit dat alleen bij deze bondscoach of bij allemaal?
Nee, bij alle bondscoaches. En ik denk dat het niet meer dan logisch is eigenlijk dat die Ajax-factor er zit.
Dit wilde ik ook zeggen. Volgens mij spelen de grootste talenten van Nederland meestal bij Ajax. Ja,
en, om daarop aan te vullen, Ajax is ook de beste club van Nederland heel vaak. Ik bedoel, PSV is vaak kampioen geworden.
Sinds 2000, hè?
Ja, sinds 2000. Dat moet wel erbij gezegd worden.
In het algemeen niet.
Maar we vinden over het algemeen, denk dat Ajax
de grootste en de beste.
De beste is in ieder geval. Dus als je als speler daarin komt, stroom je op een veel hoger niveau in en laat je op een veel hoger niveau vaak gelijk zien wat je kan. En dat is gewoon anders. Als hetzelfde talent bij Feyenoord of bij PSV zou spelen, zou het langer duren voordat je dat volledige talent misschien ook zag. Ik denk dat ook gewoon de realiteit
is. Ja, maar daar speelt ook wel een rol bij, denk ik, dat gewoon de Ajax-talenten gewoon voetbalbreed veel meer worden uitgelicht. Ik bedoel, wij weten nu al wie er allemaal weer aan gaan komen. En dat weet je bij PSV en bij Feyenoord veel minder. Nou goed,
dat is niet
ik denk... Oké, voor mij persoonlijk. En ik denk dat als jij gewoon Frank de Boer bent, dat je ook gewoon beter op de hoogte bent wat er bij Ajax speelt en wat er bij Feyenoord is. Dat ook gewoon logisch is. Dat je dat ook niet iemand per se kwalijk kan nemen. Maar want dus het is gewoon is de voetbalvijver.
Maar bedoel je nou dat het voor iedereen zo is? Of voor
ook voor de bondscoach.
Voor Nederland breed. Want ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat jij meer jeugdspelers van Ajax kent, de toptalenten, dan dat ik die van Feyenoord ken. Want je had toen bijvoorbeeld, je had Abdelak Nouri en je had Jari Schuurman.
Ja.
Nee, maar gewoon Jari Schuurman kende ik. En nu ken ik Shaquille van Persie. Ja, weet je wel, het houdt dan vrij snel op. Ik weet niet hoeveel jeugdspelers jij van Ajax kent, maar Naci Unuvar gaat het al jaren over. Mm. En dan is het nog ineens per se dat hij het gaat halen.
Nee.
Dus de beeldvorming en wat er naar buiten komt vanaf de toekomst en hoe spelers worden opgehyped, dat telt denk ik inderdaad al wel mee in de beeldvorming.
Daardoor is er ook veel meer druk en zo, dus er zijn ook allemaal voor- en tegenargumenten. Maar ik denk dat dat wel speelt. Ik denk alleen dat het bij Van Gaal helemaal niet aan de orde is. Want als je ziet wie die in 2014 meenam met De Vrij, Martinsen, die Jan Maat.
Nou, Klaas, het is wel interessant.
Nee, maar het is ook niet ik denk niet dat het een verwijt moet zijn aan een bondscoach.
Op Twitter had ik het idee van wel.
Ja. Dat zijn ze veel al Calimero, Feyenoord en Calimero.
Nee,
het
valt dus wel mee. Maar ik keek even Bart Sanders, mijn compaan bij de Pantelis podcast, heeft er ook over getwitterd. En die zegt, Van Gaal heeft 3 periodes bij het Nederlands elftal gehad. Hè, begin 2000 koos hij vooral voor PSV'ers, omdat PSV toen best succesvol was. Rond 2014 waren het meer Feyenoorders en nu zijn het meer Ajaxiden. En dat komt gewoon echt, je kan het gewoon aanwijzen. Die club was op dat moment succesvol.
Nee, tuurlijk.
Ajax heeft op dit moment veel meer Nederlanders binnen de selectie dan PSV en Feyenoord. Ja, er zitten nu 8 Ajaxiden bij, is wel veel. Mm-hmm. Er zitten wat keuzes tussen waar je... Je kan afvragen van, hè, Davy Klaassen, Kenneth Taylor boven Gravenberg.
Divine Range vooral, toch? Ja,
Range. Ik bedoel. Tuurlijk, je kan je vraagtekens bij sommige keuzes stellen, maar ik denk inderdaad niet dat dat per se...
Kijk, ik vind het wel op zich een redelijk interessante statistiek, maar het feit dat er mensen een soort van alle bondscoaches dan gelijk wantrouwen, vind ik echt bizar, want volgens mij wil iedere bondscoach gewoon winnen en zit er sowieso geen kwaadaardige gedachte achter.
Nee.
Toch?
Nee, aan de andere kant geloof ik er best wel.
Als Nederland zelf de coach zou je bijna denken dat het wel.
Als een hele, maar als een hele staf een bepaald verleden heeft.
Ja, maar dat kan zijn toch? Dat je dan meer die connotatie hebt en daar beter bent ingelicht. Maar dan is dat ook wel weer een redelijk logisch gevolg. Ik bedoel, ja.
Maar dus, even heel kort nog. Net had je over ophypen, zeg maar. Omdat het bij Ajax wordt gewoon veel sneller bekend ook wat de toptalenten zijn. Ja. Dat dus komt natuurlijk ook door hoe Ajax dat bijvoorbeeld zelf denkt.
Ja, man. Ik vond het heftig. Op social media worden al die doelpunten van Ajax onder 14 ook gewoon getoond en zo.
Wat vind jij daarvan? Nee, maar
ik meer kijk van, met plezier.
Ligt dat dan ook bijvoorbeeld aan PSV en Feyenoord van dat ze dat ook misschien meer zouden moeten doen?
Nee, maar nee. Je kan toch ook de samenvatting van Feyenoord onder 16 vinden?
Ja, maar we zijn het toch over eens net van dat Ajax dit beter doet? Of in ieder geval dat
nou, niet beter. Ik denk dat er meer mensen omheen hangen waardoor...
Oké, dus
het
ligt niet aan de club zelf.
Nou ja, jawel, omdat Ajax ook gewoon een grotere club is. Is daar een veel grotere vijfde kolonne. Het is veel interessanter voor media. Er zijn veel meer supporters voor Ajax. Dus die zijn er meer in geïnteresseerd dan bijvoorbeeld bij PSV. Maar ik denk dat het helemaal niet zo heel gezond is om al superveel aandacht te hebben bij Ajax onder 14. Bij kinderen van 13 die ongetwijfeld sick kunnen voetballen. Maar wel gewoon nog een heel leven als mens te gaan hebben ook. Weet je, ik bedoel, ja, als jij op je 13e bent... al zo goed bent en er is zoveel aandacht voor jou en je speelt over 10 jaar bij Barendrecht, dan valt het wel tegen.
Ja, nee, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Gewoon vorig jaar maakte ik die filmpjes voor de Pantelietje podcast met Kavinsky en hadden we het over de toekomst. En toen zeiden we ook van tevoren van ja, over jongens onder de 16 ga je gewoon niks zeggen. En zelfs 16 is al super jong.
Ja, ik zou bijna zeggen zelfs onder de 18. Maar...
Ja, ja dan spelen ze al soms in Ajax 1.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel landen, bijvoorbeeld in Duitsland, waar je, ik weet niet of dat nog steeds is, waar je 's avonds geen wedstrijden mocht spelen onder de 18. En, nee. Ja, dat was toen omdat je volgens mij dan niet mocht werken. Maar ik vind daar ergens qua ethische discussie ook nog wel wat voor te voeren, maar een ander moment, denk ik.
Hij probeert de belofte teams er weer uit te krijgen.
Altijd. Fuck de belofte, maat.
Wat ik erin ga proberen te krijgen is een nieuwe Supercup. Met meer teams, grotere competitie.
We zagen het al aankomen.
We hadden het er laatst over gehad, toch?
Ja, wij dachten van dit wordt een verschrikkelijk toernooi met de Conference League winnaar erbij. En dan denken ze bij die UEFA, ja, maar het kan nog veel kwaadaardiger. Ja. We kunnen het voetbal nog verder slopen dan we al gedaan hebben. We pakken ook de fucking MLS kampioen erbij.
Ja, dat is echt heel bizar, man.
Maar hoe kun je dat ook verkopen? Je bedenkt dat en denkt, nou, dat krijgen we er wel door.
Ja, ik zag ook op Twitter inderdaad van allemaal van die tweets van mensen die zeiden van MLS sneaky. Jullie dachten dat we het niet zagen dat de MLS Cup er opeens bij zit. Terwijl het is natuurlijk, het is fucking bizar dat je die drie bij elkaar, heel logisch.
Ja,
tenminste, als je een opzet wil maken, dan is het logisch dat die bij elkaar is. En dan opeens de fucking MLS de winnaar erbij.
Want je zou zeggen, Conference League en Europa League spelen eerst tegen elkaar. En die winnaar gaat dan tegen de Champions League. Maar, keerzijde, wie wil dat niet zien? Lewandowski tegen Maarten Paas.
Toch?
Ja, is ook zo.
Ja, Maarten Paas denk ik.
Johan Kappelhof in de dekking.
Nee, maar eerlijk. Kijk, als je het met zo'n globalistische blik bekijkt, dan zou je toch zeggen, de winnaar van de Copa Libertadores is internationaal de meest hoog aangeschreven ploeg. Weet je wel, maar die hele MLS-club hoeft alleen maar kampioen te worden van de competitie. Hoeft verder internationaal verder niks meer te presteren. En dan zeien ze er al, hoppakee, speel maar een wedstrijd. Nou, oprotten man. Nee, dan gaan we het ook nog daar spelen natuurlijk. Ja, maar ik word hier zo nationalistisch.
Ze willen die markt helemaal lekker aanboren. Want dit plan zou al in kunnen gaan vanaf 2024. Inmiddels wordt er ook gesproken over de Europese Champions League finale in Amerika. Ik bedoel, wordt er heel erg ongelukkig van.
Ja.
Want dit is echt precies hetzelfde als de Supercup spelen in Saoedi-Arabië en zo. Gewoon, het gaat om geld.
Het hele teringvoetbal gaat van naar de kloten door.
Maar moet je je voorstellen, gewoon... Jouw favoriete club haalt
de titel van de podcast hebben we ook alweer.
Nee, maar het is overal, hè. De keukenkampioen-divisie wordt verneukt door geld.
Ja,
de Champions League wordt verneukt door geld. De Supercup wordt verneukt door geld. We spelen het WK in Qatar. alles gaat gewoon naar de kloten, man. Toch of niet?
Het geldt niet alleen voor voetbal. Alles gaat naar alles, de kloten.
De hele wereld.
Door dat geld.
Ja.
De wereldproblematiek.
Ja. We hebben binnenkort hebben we nieuwe verkiezingen. Alles gaat gewoon up.
Ja. Ja. Als we het ergens kunnen oplossen, is het in deze studio van FC.
Ja.
In dit ene half
uurtje. Laten we over oplossingen denken inderdaad. Veel winnaar van Copa Libertadores. Als er dan toch een toernooi moet komen, vind ik dat best wel prima.
Ja. Ja. Maar dan... Ja, dan kan je het WK voor clubs ook wel afschaffen.
Of,
dus. Ja.
Of we
zou
doen...
iemand daarom houden?
Nee.
Weet je wat ook zou kunnen? Je hebt natuurlijk heel veel mensen die zijn nou met het idee gekomen. Een Europees toernooi voor degradanten. Ja, dat dus dat je een Europees toernooi met degradanten. En dat de winnaar daarvan, weet ik veel...
Volendam tegen Newcastle.
Volendam tegen de winnaar van de Conference League speelt. En dat een van die twee... En kijk, dus je organiseert dus een Europa Cup 4... voor degradanten. En dan komt de winnaar van het van dat toernooi voor degradanten speelt tegen de Conference League. En die speelt weer tegen de winnaar van de Europa League en Champions League. Ja, en dan zul je zien dat gewoon Excelsior Real Madrid van het kastje naar de muur speelt. En de Europese Supercup wint.
Ze wil dan de Europa Cup min 1 noemen. Die voor degradanten. Dat lijkt me echt prachtig.
Ik vind het een mooie opzet. Maar de Europa Cup 4 voor degradanten lijkt me echt schitterend.
Maar dan hoop je gewoon echt heel erg dat je club degradeert. Om Europees voetbal te spelen.
Maar er wordt net hebben het over... de UEFA gaat er wel weer wat wedstrijdjes tussendoor plannen. Maar Marten wil nog wel even een extra toernooitje opzetten. Dat is dan opeens
niet erg. Hoezo? Maar het maakt toch helemaal niet uit voor Charlton Athletic. Wat net uit de championship gedegradeerd is. Ja, de Engelse clubs zijn een ongelukkig voorbeeld. Maar een Spaanse degradant kan toch wel wat Europees voetbal erbij spelen.
Volgens mij is de Spaanse... Ja, ik weet,
ja die spelen ook
langs de competitie. Die promotieregeling is volgens mij nog... Ja, die is in eind juli is die nog bezig.
Ja, dat is bizar. Maar oké, maar goed, ik wil
twee gewoon... slechte voorbeelden.
Ik wil met Gouette Europa in. Ik wil gewoon Europa. Weet je, het kan ook een Europese competitie zijn waar gewoon Gouette altijd in speelt. Dat is ook goed. Als dat het maar is.
Dat geloof ik.
Gewoon Europees voetbal, maat.
Waar ze ook altijd mee willen doen is in Marokko. En ze hebben
willen ze altijd meedoen?
Ja, daar willen ze altijd meedoen. En ze hebben geluk, want ze doen mee met het WK voetbal. Mooie ontwikkelingen. Zie je echt terug. Hoe noem je dat? Niet op het oude nest. Gewoon terug bij zijn landje.
Bij zijn landje, ja. Ja, goed. We zitten hier met de grootste Hakim Ziyech-fan van heel Nederland. Broer Stom.
Laat Jaron Blonk. Die delen jullie wel.
Ja, ik vind Ziyech fantastisch, man. Ik vind die gast sowieso voetballend. Is die zo bizar. En ik vind ook die kop die erop zit, vind ik wel... Vind ik wel echt mooi.
Waar is die fascinatie ontstaan?
Oh, mooi.
Ja, wel bij Ajax, man.
Dus niet bij Heerenveen en Twente.
Die
niet.
Panenka in de Twente-shirt tegen Ajax. Nou, daar moet jij zelfs van hebben kunnen genieten. Op zo'n moment, hoe die even Sillissen...
Nee,
Sillissen
ik vond bij Ajax hoe hij zich daar heeft ontwikkeld... en alle kritiek die er op hem is geweest en hoe hij bleef... hoe hij zichzelf bleef en... ook voetballen bleef presteren, dat vond ik echt
grappig. Oh, ik vond het echt bij Twente en Heerenveen al. Hij werd echt overal uitgefloten en hij bleef gewoon zijn ding nu met je steekballen geven.
Dat mag ook.
Ja, nou ja, ik dacht
aan me.
Maar hij is wel de persoon geworden die nu is bij Ajax. Of tenminste.
Zeker, ja.
Daar is dat tot wasdom gekomen. Want is hij echt een inspirerend figuur voor jou?
Hoe is het zo persoonlijk geworden opeens?
Ja, is het echt?
Nou, ja, ik weet niet, man. Dat onverstoorbare vind ik bij hem wel echt heel vet.
En hou je daar zelf ook wat
kijk,
uit in je dagelijks
leven? Nee. En hoe ziek veel onredelijkheid hij over zich heen kreeg en toch best normaal blijft doen, vind ik echt heel erg knap in ieder geval.
Ja, ik ben het daar op zich wel mee eens. Ik wil hem zien schitteren op het WK nu. Ik vind het jammer dat hij bij Chelsea echt... wegrolt afgelopen jaar. Of zomer ging het natuurlijk over zijn transfer naar Ajax eventueel.
En over jullie op de fiets naar Londen.
En ons op de fiets naar Londen. Ik en Kavinsky samen met Lodewijk Asscher op de bagagedrager. Dat was echt legendarisch geweest. Maar helaas, ik had ook wel gewild dat hij gewoon in de Italiaanse top of zo, dat hij ergens speelt. Maar goed, hij is weer terug bij Marokko.
Kijk jij dan ook die wedstrijden van Marokko, omdat je zeg maar zie je echt de grootste inspiratie voor alles in je leven?
Wel als het gewoon op ESPN is of zo. ESPN heeft best wel vaak die wedstrijden. Maar die van gisteren was sowieso achter besloten deuren, volgens mij.
Ja. Gesloten. Dus
gesloten. Ja, het was de wedstrijd was besloten achter gesloten deuren.
Ja, tegen Madagaskar, ze wonnen 1-0.
Ja, en Saibari, hè.
Stond de pingwin op goal.
Jezus, Bart.
Sorry. Helemaal de zucht van Broestol. Nou, okay. Sorry, luister. Ja, dit is mijn schuld.
Ja, jij zat midden in een verhaal, broers. Maar Saibari speelde.
Saibari speelde ook. Nou, ik vind dat wel heel vet, toch?
Dat vind ik heel erg leuk.
Als je die jongens ontwikkeling kijkt. Schulde had een basisplek.
Als je dat een jaar geleden gezegd had.
Dan ben je een hele grote... Ja, Ruud van Nistelrooy.
Ja, blijkbaar.
Dat is wel gezegd.
Nou, vooral, het is vooral, denk ik, zijn geluk geweest, ja, hè, dat Ruud van Nistelrooy trainer bij het eerste werd, dat hij het in hem zag zitten. Want ook vorig jaar bij Jong PSV blonk hij helemaal niet uit, toch?
Hij blonk niet uit in de zin van Bakayoko is in de KKD, zoals jij en Jaron zouden zeggen, een cheatcode, fraude. Die was gewoon qua veel te goed voor de KKD, een sensatie. En Saibari is meer een dienstbare voetballer, waardoor je dat minder ziet. Mm-hmm. Ik bedoel, hij valt minder op als hij tegen Niels Fleuren speelt dan Bakayoko, die hem helemaal doldraait. Ja, maar die Saibari kan door zijn super nuttige en effectieve manier van voetballen wel veel makkelijker mee op een hoger niveau, denk ik persoonlijk. En
was misschien best wel nice hoor, als Hakimi rechtsback gaat spelen. Ja.
Precies.
Gisteren speelden ze wel vooral met wisselspelen.
Ja, het was ook echt een oefenpotje. Ja. 3x30 minuten hebben ze ook volgens mij gespeeld. Maar ik vind het wel interessant. Ik ben heel erg benieuwd wat die nieuwe bondscoach, die Walid Regragui, dat die toch
verdomde goed uit. Ja, ik zag het hier staan en ik dacht, daar ga ik me
Ik merkte dat je eromheen aan het werken was. Ja. Ik vind het toch wel goed om die betaal te benoemen, hoor. Want Halilhodžić hebben we natuurlijk ook fucking vaak gesproken.
Doe je ook heel soepel.
Ja, dat heeft met inlezen te maken, Martin Aven. Maar nu weet ik niet meer wat ik wilde zeggen.
Maar in de zin van, als je bijvoorbeeld naar die Saibari kijkt, het is een Belgische gozer, volgens mij, of een Belgische Marokkaan. Volgens mij is er helemaal niet zo'n discussie hier geweest Spaans, over... En Spaans ook nog. Voor welk land die zou kiezen, toch?
Jawel. Jawel? Zeker wel. Oh, die heb ik dan gemist. De Marokkaanse volgers waren heel erg blij toen die zich al heel snel uitsprak van, hey, Marokko is mijn land, mijn ouders komen daar vandaan. Ik voel daar verreweg het meeste bij. Ik kies met het hart.
Oké, vet.
Ik volg 2-3 Marokko-volgers op Twitter. En die waren er echt heel erg blij mee dat hij zo snel een keuze maakte. En ik vind dat ook eigenlijk wel heel erg vet.
Ja, man, het is zo jammer als je ziet dat een speler dan voor een relatief grote voetballand kiest, 2 interlands speelt, bijvoorbeeld zo'n El Ghazi toen, en daarna gewoon totaal in de vergetelheid raakt.
Ja, nee, zeker.
Ik wilde zeggen nog dat die bondscoach, dat ik gewoon heel erg benieuwd ben of dat ook echt nieuwe energie geeft, weet je wel, bij Marokko. Want het was...
Je kent hem helemaal niet, hè? Hij deed daar volgens mij de topclub, Casablanca.
Ja, ik weet even niet welke. Je had wie dat, heb je? Ja. Raya. Maar het is natuurlijk een doodzonde dat we niet weten welke die...
Ik kan het even opzoeken, maar...
Nee, gewoon... maakt niet heel fijn. Maar voor die supporters wel. Maar voor... of hij die nieuwe energie kan brengen. Want dat was met Hervé Renard heb je dat een tijdje gehad. Dat hij echt wel leven erin kon brengen. En nu de laatste tijd was het weer heel erg dat zeurderige. En dat een beetje dat die neiging die de Marokkaanse ploeg, nationale ploeg vaak heeft. Dat er veel irritatie zit. Dat het voetbal een beetje luiig is. Terwijl het echt een mooie generatie is.
Ja, als je nu kijkt naar de smaakmakers binnen de selectie. Harit nog steeds, Mazraoui, Amrabat, Hakimi, Boufal.
Er zitten echt goede spelers tussen, man.
Ja, hele goede spelers. Ik moet wel zeggen, vorige WK hadden ze...
omdat dat middenveld gewoon niet...
Ja, maar vorige WK stelden ze wel teleur. Zaten ze in een hele moeilijke pool, maar had je er toch wel wat van verwacht. Ja. Het enige wat we ons nog herinneren is het VAR-gifje van Noordin Amrabat.
Ja, maar dat komt ook wel, denk ik, omdat... natuurlijk is het voetbal door die hele globalisering ook veel meer gelijk getrokken. In de zin van, er zit niet zo heel veel verschil meer in hoe Marokkaans teams voetballen, of gewoon Afrikaans teams voetballen, Noord-Amerikaans teams, Europees teams.
Heb jij naar de Afrika Cup zitten kijken? Dat toch?
Het is nog wordt steeds vrij maar het wordt wel veel Europeeser, veel tactischer. Maar het is natuurlijk wel voor zo'n Marokkaans elftal heel anders als jij voor de eerste keer met je hele generatie op gewoon een WK staat. Ik denk dat die ervaring wel echt heel groot is. Ik denk dat de overeenkomst tussen bijvoorbeeld een EK en een WK veel groter is dan tussen die Afrika Cup en een WK. Dus dat je dan het eerste keer dat je meedoet, dat er best wel aanpassingsproblemen zijn.
Kan ik me wel in vinden.
Ondanks dat al die gasten ook bijna in Europa spelen, of in ieder geval een groot deel.
Nee, maar ja. Daar zit misschien wel wat in. Nu zitten ze bij Kroatië, België en Canada in de pool. En daarmee,
gruwelijk.
Ik vind het een van de leukste pools.
Gruwelijk pool.
Ja, zeker. Omdat zelfs Canada als relatief klein voetballer natuurlijk een paar spelers heeft die super vet zijn.
Ja, en het super goed aan doen zijn op het moment. Ze hebben in die Amerikaanse, Noord-Amerikaanse kwalificatie hebben ze volgens mij, zijn ze glansrijk eerste geworden.
Best bizar, die Remco Bicentini, die was daar assistent geworden. Ja. Die is nu weer terug als bondscoach van Curaçao. Dat had ik echt volledig gemist. Dat,
jij zei het laatst, zeg maar, is Bicentini weer bondscoach van Curaçao? Toen zei ik, nee.
Dat kan niet.
Maar dat was wel.
Je had het eerder deze...
Ik deed een poging FC Eindhoven te bellen om Brim te kunnen bespreken. Maar die zat natuurlijk gewoon met Canada voor het WK. Hè? Die gaat gewoon terug naar de keukenkampioendivisie om het WK te spelen. Dat vind ik een mooi verhaal. Dat die straks tegen Marokko en Kroatië en zo speelt tegen België.
Zit hij er sowieso
FC
bij?
Eindhoven. Nee, niet sowieso, maar hij is nu dus wel opgeroepen. En toen hij speelde, zat hij er wel af en toe bij. Volgens mij 5 interlands gespeeld. En hij is dus van Sparta naar Eindhoven gegaan om het WK te halen.
Vorig jaar was hij echt goed, man, bij
maar het is technisch allemaal niet heel uitmuntend.
Het is heel opportunistisch. Opportunistisch aanvalletje, maar wel...
mooie speler. Goede naam ook.
Ik neem aan dat hij nog wel geanalyseerd gaat worden in de eerste de beste, toch?
Ja, zijn kapsel of zo. Ja, zoiets.
Precies. Hey, dan gaan we het nog even hebben over Brian Ruiz. Het ging eerder deze podcast over een Panenka. Bij hem kan ik me ook nog wel een Panenka herinneren. Man. Maar FC Twente gaat...
Ook over Tim Krul. Hebben we het ook al gehad.
Ja. FC Twente gaat een oefenwedstrijd, afscheidswedstrijd voor hem spelen in Costa Rica volgend jaar. En dat vind ik heel erg vet.
Ik ook, man. Want wij hadden het op de redactie hier een beetje over hem vanochtend. En ik vind hem persoonlijk van de afgelopen 10, 15 jaar een van de meest onderschatte Eredivisie-spelers. In de zin van, hij was bij Twente, was hij echt subliem dat jaar dat ze kampioen werden. Hij heeft FC Twente kampioen gemaakt. Mm-hmm. Dat is gewoon een unieke prestatie. Ik bedoel, mm-hmm. Twente is natuurlijk daarna heel diep gevallen, maar dat was echt niet een bizar goed elftal dat veel beter was dan de rest. Dat was een supergoeie teamprestatie. Onder andere van Steve McClaren. Ik bedoel, Peter Wischeroff was de aanvoerder. Ja. Ja, en hij is daar verantwoordelijk voor met al die doelpunten in de laatste minuut. Super sierlijke voetballer. Bij PSV nog sterk teruggekeerd. En Twente staat natuurlijk niet zo in de picture als Ajax en zo. Maar ik vind Ruiz een bizar goede voetballer. En het gaat tegenwoordig vaker over Siem de Jong dan Brian Ruiz. Terwijl Ruiz volgens mij een van de vetste spelers is van de Eredivisie. De afgelopen 15 jaar. Gaat het
vaker over Siem de Jong dan... Ik ben het helemaal met je eens. Ik vond hem een schitterende speler. Ik kon echt van hem genieten. En destijds, ja, hij maakte FC Twente kampioen. Waardoor je, ja, ik had ook wel een beetje een hekel aan hem. Want daar had je hem weer, Brian Ruiz. Ja. In die kampioenswedstrijd tegen NAC bijvoorbeeld. Maar ik vind dit gewoon heel erg vet. Dat FC Twente is altijd een club die zijn en haar iconen omhelst, omarmt.
Omarmd.
En voor altijd in het hart. Houdt. En dat laat dit heel erg zien, want FC Twente gaat dus daarheen. Niet volgend jaar zomer, maar op 17 december is de wedstrijd in Costa Rica. Ze gaan dat combineren met een trainingskamp daar. Heel erg vet voor de selectie,
heerlijk,
denk ik.
Heerlijk, toch?
Ja. Heel erg vet voor Ruiz. Voor alles. Nee, je hebt er nog niks over gezegd.
Costa Rica, een mooi land.
Ja, vind je dat een mooi land, man?
Zijn ver met de legalisering van...
ja?
Nee, ik weet niet wat de hoofdstad is. Ik wilde zeggen dat het een hele mooie stad is, maar ik weet niet wat de hoofdstad is. Niet La Paz.
Ja, zoek maar op thuis.
Ja, ik weet niet, maar ik doe even Bart een post Vriends, op Twitter.
Bart is nu heel boos.
Nee, ja, ik heb geen idee, maar...
Ja, die luistert dit sowieso niet. Als je één ding zeker weet, is dat Bart Vriends...
Ja, maar hij heeft laatst, zei hij.
Echt?
Hij vond niet veel.
Nee? Dat kan ik me wel goed.
Dat heb ik ook bij de Korf podcast.
Nee, maar stel je voor dat je niet echt van voetbal houdt en dan een voetbalpodcast luistert. Ja, dat is wel.
Nee, over Brian Ruiz, ik zat te luisteren naar wat jullie zeiden en ik ben het helemaal eens. Een fantastisch mooie, sierlijke voetballer. Ja. Maar dat het minder over hem gaat, ben ik het ook mee eens. Maar komt dat niet omdat hij net wel een beetje weinig karakter had of zo?
Ik vond wat bedoel je met karakter op het veld?
Je bedoelt uitstraling.
Ja, even, ja, gewoon.
Ja, maar hij had heel een super sierlijk flegmatiek en nonchalant met dat een beetje kleffe lange haar zo.
Ja, maar ik vond hem niet. Vond je hem die Kelme vibes hebben?
Nee, maar een heel ander soort voetballer, toch?
Ja, maar voor mij het voorbeeld van flegmatieke speler... Ik heb een beetje van, hij was super flegmatiek.
Een iets te grote buitenspeler met net niet een helemaal goede motoriek... waardoor het er echt allemaal fenomenaal uitzag, vond ik.
Hmm. Ja.
Ik bedoel, ook dat stiftje volgens mij tegen AZ.
Ja, gruwelijk. Nou ja, hij speelt tegenwoordig natuurlijk bij Deportiva Alajuelense.
Ja, ik moet wel zeggen, je jaartje te lang doorgaan.
Ja? Ja?
Hij doet daar nog wel goed.
Hij zegt zelf over de afscheidswedstrijd. We behaalden 4 titels in 2 jaar, terwijl Twente in de geschiedenis slechts 2 bekers had gewonnen. Dus het was iets indrukwekkends. Ik had zoveel vertrouwen in mijn spel en mijn teamgenoten. Ik ging het veld op, vroeg om de bal. De teamgenoten gaven me de bal. Wat ik heb meegemaakt was indrukwekkend en Twente zit in mijn hart. Mm-hmm. En gewoon, ja, hij heeft daarna bij best veel clubs nog gespeeld en daarvoor ook. En dat hij dan uiteindelijk bij FC Twente...
Fucking mooi. Klein quizje. Hoeveel clubs van Brian Ruiz kun je opnoemen?
Poeh. 3.
Ja, ik weet, val me tegen.
Ja, man. Ja, ik heb echt niks met hem, man. Ik kan er niks aan doen.
Gent, PSV, Fulham, Twente. Sporting. Ja, en dan nog Andalagura of zo. Wat is het?
Ja, Deportivo Andalagura. Ja.
Nou, die zit er op 6.
Oké, jongens. Dit was hem. Het was een bewogen daily. Hij startte met een zucht, eindigt met een glimlach.
Absoluut.
Denk ik. Dus,
die absoluut was heel fanatiek ook. Daar zit wat verbeterd
in. We gaan een mooi restant van de dag tegemoet. En morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Dus vergeet niet even een duimpje achter te laten, een reactie achter te laten. En morgen zijn we er gewoon weer.
Peace.
Tot dan.